Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Johannes hoofdstuk 14. Johannes hoofdstuk 14. Vanaf vers 15. Johannes 14 vanaf vers 15, waar staat: indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij uw blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: ik ga heen en kom tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover dit schriftgedeelte waarin de Heer, zoals bekend, belooft de, wat ik dan voor het gemak maar even noem, de komst van de Heilige Geest. In ieder geval belooft hij de zending van een andere trooster, zoals het in vers 16 geformuleerd wordt. Er zijn woorden die we niet alleen hier in dit 14e hoofdstuk vinden, maar het is een gedachte die eigenlijk tot uitdrukking komt in al deze hoofdstukken, hier hoofdstuk 13 tot en met 17 in elk geval, hier van het Johannesevangelie. In deze hoofdstukken, 13 tot 17, waar de Heer Jezus verzameld is met zijn discipelen in de bekende opperzaal, in de nacht ook dat hij verraden werd, en waarin hij uitzag op, ja, ik weet niet of dat is niet het goede woord, denk ik, maar waarin hij uitzag op wat de andere dag en zelfs die nacht al zou gebeuren, namelijk dat hij zou overgeleverd worden om gekruist te worden. Niettemin, de Heer Jezus spreekt daar niet meteen over. Waar hij wel over spreekt, is over wat daarna gebeuren zou. Iets wat de discipelen absoluut niet duidelijk was, zoals ook later en in andere schriftgedeelten zou blijken. Maar niettemin, de Heer sprak over dingen die in die dagen nog niet tot stand gekomen waren, ook niet tot stand konden komen, maar hij sprak over de dingen die zouden plaatsvinden na zijn opstanding vanzelfsprekend. En daarover spreekt de Heer ook in deze hoofdstukken. En alleen al de omstandigheden waarin het gebeurt zijn illustratief voor de waarheden die de Heer Jezus hier naar voren bracht. En de omstandigheden zijn die van de Heer verzameld met zijn discipelen in de opperzaal, afgezonderd van de wereld als zodanige, van de samenleving, en zich bevindend inderdaad op een hoger niveau dan het aardse, want zo is dat nou eenmaal met een opperzaal. En heel de gedachte is dat deze situatie van de Heer en zijn discipelen rondom de tafel in elk geval, in de opperzaal, rondom brood en beker, laat ik dat er nog maar eens bij zeggen, dat dat een uitbeelding is van de tegenwoordige positie van de gemeente. En het is tegen deze achtergrond dat de Heer deze woorden uit met betrekking tot, in elk geval, de belofte van de Heilige Geest, zoals het hier genoemd wordt. Hij heeft het natuurlijk over veel meer dingen, maar aan de andere kant moet ik zeggen dat wat hij hier ook aankondigt, het valt allemaal in datzelfde kader. Het heeft alles van doen met het werk wat de Heer Jezus, of het werk wat God zou doen in de dagen die onmiddellijk zouden volgen, de dagen sinds de opstanding van Christus. Het is eigenaardig om te zien trouwens hoe de Heer Jezus gewoonlijk het juiste decor kiest, de juiste achtergrond, de juiste omstandigheden kiest om bepaalde dingen naar voren te brengen. Want niet alleen zijn woorden, maar ook de omstandigheden, zijn doen en laten, zijn mede bepalend voor de inhoud van wat hij zegt. Maar daarover hebben we het wellicht een andere keer nog eens. Waar het om gaat is inderdaad dat de Heer Jezus hier zijn discipelen in ieder geval aanmoedigt, in al deze hoofdstukken trouwens, hij moedigt hen aan om inderdaad bij hem te blijven, in de zin van om zijn geboden te bewaren, om bij de waarheid of in de waarheid te blijven. En dat geldt niet alleen voor hoofdstuk 13 tot en met 17, maar dat geldt zelfs voor de voorgaande hoofdstukken hier in het Johannesevangelie. Indien gij in mij blijft, indien gij mijn woord bewaart, zo zal de waarheid u vrijmaken. Dat het een uitspraak is van de Heer Jezus over het nieuwe verbond wat binnen afzienbare tijd zou aanbreken, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want de vrijheid die hij bij die gelegenheid aankondigt is natuurlijk gewoon de vrijheid van het nieuwe verbond. De vrijheid waarover ook de Galatenbrief zoveel te zeggen heeft. Maar het is een uitspraak, ik meen uit Johannes 7 of Johannes 8 of daar in de buurt. Indien gij in mijn woord blijft, zo zult gij de waarheid verstaan. En dat is nog wat anders dan kennen. Dat wil zeggen weten. Zo zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En woorden van die strekking vinden we vele malen hier in het Johannesevangelie. Woorden waarbij de Heer de discipelen, de gelovigen zal ik maar zeggen, oproept om hem trouw te blijven. Eenvoudig opdat zij dan ook deel zouden krijgen later aan zijn opstanding. En woorden van die strekking vinden we natuurlijk al in Johannes 1. Waar gezegd wordt, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Later, bij zijn opstanding, pas en eerder niet. Macht gegeven kinderen Gods te worden. En zij zouden dat worden later op grond van zijn opstanding. En als ze tenminste bij de waarheid zouden blijven. Het is dezelfde apostel die later in de bekende woorden van de eerste Johannesbrief zegt: geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Het is inmiddels gebeurd. En dat wat beloofd, wat de Heer Jezus zelf ook beloofd had, dat is inmiddels vervuld. En daar gaat het in al deze hoofdstukken over. Vandaar dat de Heer in het begin van dit hoofdstuk ook zegt: uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Blijf ook mij trouw. Hou vast aan de woorden die ik tot u gesproken heb en inderdaad de waarheid zal u vrijmaken, de waarheid zal u brengen, inderdaad tot God, tot mijn hemelse Vader. Want dat is wat hij toch zegt in de daaropvolgende woorden, samengevat in de uitspraak van Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij, namelijk door deze weg, door deze waarheid en inderdaad door dit leven. Waarbij we toch in het oog dienen te hebben dat dat leven dan toch het opstandingsleven is van Christus, want daar gaat het om. Het zal de gelovigen inderdaad brengen, sinds de opstanding van Christus, tot God en zelfs tot in de hemel. Een gedachte die natuurlijk helemaal niet bekend was bij de discipelen. En dat maakt het dikwijls ook lastig om de woorden uit Johannes 14 hier te bespreken. De woorden over: ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik heen gegaan zal zijn, En uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Zijn duidelijk wat bedekte woorden die inderdaad toekomende waarheden verborgen. Maar niettemin wat die toekomende waarheden zijn, dat hebben we in ieder geval later geleerd, als het goed is, door de apostel in het algemeen en door de brieven van de apostel Paulus natuurlijk in het bijzonder. Maar neemt niet weg dat de Heer Jezus zelf hier bij deze gelegenheid van dezezelfde dingen spreekt en dat ook uitdrukkelijk zegt. Wat hij zegt in vers 25 van Johannes 14 is: deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende, dat wil zeggen bij u wonende, terwijl ik nog bij u ben. En dat betekent gewoon dat de Heer die spreekt over dingen die later zouden geschieden, maar die hij inderdaad nu nog niet bekend wilde of kon of mocht maken aan zijn discipelen. Hoe dat precies zit, dat doet er nou niet toe. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus bij deze gelegenheid in elk geval spreekt over wat wij zouden noemen gemeentelijke waarheid. En in dat verband kondigt hij aan, er lijkt geen twijfel, hij kondigt aan de komst of zending van deze andere trooster die aangeduid wordt als de Heilige Geest en die gezonden zou worden van de Vader. En als het ons lukt om alle ballast en vooroordelen even van ons af te schudden, laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt, denk ik altijd. Hè. Maar goed, als het ons lukt om alle vooroordelen even van ons af te schudden, per slot, het is vandaag niet Pinksteren nog, hè? Niet de eerste of tweede Pinksterdag, dus het kan nog even. We schudden het even van ons af. Dan moeten we toch vaststellen dat die belofte van de komst van de Geest rechtstreeks verband houdt met het verschijnsel dat de Heer Jezus weliswaar zijn discipelen van alles had geleerd, van alles, maar niet alles. Kortom, dat er nog wat meer geopenbaard zal worden dan hij aan hen geopenbaard had. Ik weet nooit hoe ik dat zo moet zeggen, dat het niet misverstaan kan worden. Het blijkt dat het gewoon toch misverstaan wordt. En toch zeg ik het altijd heel duidelijk, denk ik. Waar het om gaat, namelijk, is dat de Heer Jezus wel degelijk spreekt, ook hier en ook in de voorgaande hoofdstukken en zeker ook in de andere evangeliën, over de dagen waarin wij nog steeds leven. Over onze tegenwoordige bedeling waarin het koninkrijk van Christus wel degelijk is opgericht, want hij zit toch op een troon, toch? En hij is gekroond. Dus heeft hij een koninkrijk, maar waarin dat koninkrijk nog verborgen is. En in alle evangeliën, om zo te zeggen, bij alle evangelisten wordt over deze waarheid gesproken. En hier wel zeer in het bijzonder. En wat de Heer juist zegt in deze hoofdstukken is dat hij nu tevoren spreekt over dingen die zij, de discipelen namelijk, nog niet verstaan, maar daarin zou voorzien worden. Dat wil zeggen, hij zou weliswaar heen gaan, eenvoudig ook omdat het niet de tijd was van de openbaring van zijn koninkrijk en dus zou hij zich verbergen. Maar het neemt niet weg, en laat ik het dan maar in één keer zo goed mogelijk zeggen, het neemt niet weg dat de zich verbergende Christus wel degelijk de gehele waarheid en de volle waarheid, alles dus, aan zijn discipelen, aan de gelovigen namelijk, zou bekendmaken. En dat is wat hij hier zegt. Het ontgaat ons dikwijls, mede door de vooroordelen die we hebben. Ik weet precies hoe dat zit, hè? Dat weet u waarschijnlijk ook. Als je wat van de Bijbel wil weten, dan koop je een boek erover. Toch? Heb ik tenminste ook altijd gedaan, hoor. Zo gaat dat nou eenmaal. Het risico is alleen dat het boek boven de Bijbel komt te staan, zal ik maar zeggen. Of de cursus die je volgt komt in de plaats van de Bijbel. Een kort begrip is trouwens heel wat korter dan, wat was het, 1200 bladzijden. Dus dat maakt het heel gemakkelijk. En als je voor school een boek moest lezen, dan was er wel iemand die een uittreksel had. Dat was ook voldoende, enzovoorts. Hè? Of iemand die alle vragen had die in de loop der jaren over het boek gesteld waren. En als je daar de antwoorden van wist, dan bespaar je dat de moeilijkheid om een heel boek door te werken. Zo zit het ongeveer. En dat is wat met de Bijbel natuurlijk ook dikwijls gebeurt. Maar waar het maar om gaat is dat wij die vooroordelen eens een keer los zouden laten en ons zouden oriënteren op wat de schrift nou werkelijk zegt. Dat blijft veel bewegelijker, dat is veel minder absoluut, daar zitten we veel minder vast aan rijtjes van het is zus, punt 1 en punt 2, het is zo en punt 3, zo. Maar het blijft in ieder geval het levende woord van God. En dan zegt u, ja, maar daar hou ik zoveel onzekerheid over. Dan moet ik u zeggen, nou, dat hoef je niet als onzekerheid te bezien. Het blijft levend namelijk. En er blijft nog wat te vinden en te ervaren en te begrijpen enzovoorts. En wanneer de dingen samenvatten in korte termen, hebben wij abusievelijk het idee dat we het begrijpen. Maar zo zit het niet. Waar het om gaat is in dit schriftgedeelte dat de Heer aankondigt dat hij zelf hoogst persoonlijk, als ik dat woord dan mag gebruiken, het kan eigenlijk niet, maar voor de gelegenheid dan, dat hij zelf hoogst persoonlijk bij zijn discipelen zou blijven, namelijk wonen. Alleen niet zichtbaar bij zijn discipelen, maar onzichtbaar of onzienlijk, want dat is dan het Bijbelse woord in de Statenvertaling, onzienlijk bij hen en sterker nog, in hen. Want dat is wat hij gezegd heeft in dit schriftgedeelte. Wat hij zegt is, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En hoe dat nou komt, dat weet ik ook niet. Sommigen lezen, hij zal u een trooster geven. En anderen lezen, hij zal u iemand anders geven. En de betekenis van andere trooster ontgaat ons dan bij zo'n gelegenheid volledig. En toch is het niet zo moeilijk, zeker niet wanneer wij de rest van dit schriftgedeelte, en dat loopt dan zeker tot en met hoofdstuk 16, in onze beschouwing betrekken. Wat de Heer namelijk belooft, is dat hij inderdaad zelf tot hen zal komen en in hen zal wonen. Bovendien worden wij geacht te weten dat het begrip trooster heel de Bijbel door de aanduiding is van niemand anders dan de Messias zelf. En dat ik het zo zeg is omdat ik het ook in de eerste plaats ontleen aan het Oude Testament. De Messias. De trooster is niemand anders dan de Messias. De vertroosting, dus in wezen hetzelfde natuurlijk, de vertroosting Israëls is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En wie was het ook weer? Was het Simeon of was het Anna? Ik weet het nooit, maar een van de twee zei het. Hè? Die had de vertroosting Israëls in zijn armen, notabene. Wie is dan de trooster? En bovendien, waar troost Bijbels aantoonbaar gewoon de beschrijving is van het nieuwe verbond, waar troost namelijk de beschrijving is van hoe nieuw leven, of althans iets nieuws zou komen ter vervanging van het oude, want dat is de Bijbelse betekenis van de term, waar daar is dus het begrip troost de aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen en dus van de middelaar van het nieuwe verbond in het bijzonder. Dat is maar waar het over gaat. De trooster, hij zal u de trooster zenden. Alleen de Heer Jezus zegt, hij zal u andere trooster geven. Want de gedachte is dat dezezelfde trooster weliswaar zou komen, maar in een andere hoedanigheid of omstandigheid, ik weet nooit goed welk woord ik daar nou voor mag gebruiken, hè? In andere vorm mag ik niet zeggen, want geest heeft geen vorm enzovoorts. Het is ook niet een andere persoon, want er is maar één persoon van de Godheid. Persoon betekent immers buitenkant, de vorm enzovoorts. Er is maar één persoon van de Godheid, dat is namelijk de Heer Jezus Christus. En als de onzienlijke God zich manifesteert en dus een persoonlijke en dus zichtbare, want dat is het, een persoonlijke gedaante, dat is trouwens hetzelfde, pleonasme eigenlijk, hè, een gedaante aanneemt, hè, als hij verschijnt, dan zien wij, als we wat zien, zien wij de Heer Jezus. En als hij zich manifesteert en wij zien niets, dan spreken wij als het goed is over hem als de geest. De onzienlijke betekent het dan. Maar aangezien wij hem bij namen kennen, is er niets op tegen om die geest aan te duiden met zijn naam, in plaats van met het zelfstandig naamwoord. En wij noemen hem dus Christus. de geest van Christus. En dat is wat hier ook staat. Goed, er staat gewoonlijk niet in de boeken, maar daar kan ik ook niet helpen natuurlijk. Maar lees maar wat hier staat. Hij zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u iets geven. Als de Vader wat geeft hij dan? Hand op de Bijbel, hè? Nou, wat geeft hij dan? De Zoon, per definitie, en tenzij anders vermeld. Maar het wordt niet anders vermeld. Hij zal geven, namelijk een andere trooster, maar dat is de Zoon. De Zoon in een andere hoedanigheid als de onzienlijke, namelijk. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. En wie zou er ook alweer bij ons blijven tot aan de voleinding der wereld of eeuw? Dat doet er nou niet toe. Jezus zelf. De opgewekte zei tot zijn discipelen, een van de laatste versen van Matthäus' evangelie. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. Daarna niet meer dan? Ja, daarna wel, maar het is overbodig om dat te zeggen. Maar daar waar wij leven in deze dagen, in afwachting van de definitieve voleinding der eeuw, daar zien wij hem niet. En dus is het noodzakelijk, lijkt mij, voor mij in elk geval is het noodzakelijk, om het te zeggen. En dus zegt de Heer, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. En over iets van Heilige Geest of uitstorting van Heilige Geest, laat staan vervulling, doopzalving met Heilige Geest. Lees het dus niks daar in Matthäus. Je zegt gewoon, ik ben met u. Alle dagen. En dat is maar waar het om gaat, hè. Maar goed, hier staat, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven. En blijven is nog steeds hetzelfde als wonen. Hè, ik moet zeggen het elke keer maar. Opdat hij bij u wonen in de eeuwigheid, namelijk, die andere trooster blijkt te zijn, de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Geest is namelijk per definitie het onzienlijke, de onzienlijke of het onzienlijke. Het is een heel brede definitie. Maar het is nou eenmaal zo, geest is een heel algemene term, zodat het staat voor de onzienlijke, maar er staat, zij ziet hem niet. Dat is kennelijk een commentaar op het begrip geest in de eerste plaats. En daarna, en kent hem niet. En dat lijkt mij in de eerste plaats commentaar te zijn op de waarheid. Hoewel je natuurlijk gewoon bij elkaar moet optellen. Het is de geest der waarheid en de wereld ziet hem niet en kent hem niet. Maar ze ziet geen geestelijke dingen. Dat kan ook niet trouwens, want geestelijke dingen kun je niet zien. En de waarheid kent men niet. En nou even terug, hè. Geest der waarheid, wie is het dan? Is makkelijk hoor. Maar ik doe dat via een omweg dan maar, hè. God is geest, toch? God is woord, God is dus waarheid. En als God iets zendt, God die geest is, en als God die woord is iets zendt, wat zendt hij dan? Geest der waarheid. Een geest die het woord voortbrengt, geest die waarheid openbaart. Kan niet missen. Maar nog iets concreter en naar aanleiding van Johannes 1 dan, wat zendt hij dan? Als God zich openbaart, wat zendt hij dan? Geest der waarheid. En natuurlijk, we kunnen gewoon zeggen, hij zendt Christus, want die is het woord Gods. Ik kan niet missen, daar is geen verschil tussen. Het verschil zit hem niet in de inhoud van de begrippen. Het verschil zit hem in de eerste plaats in hoe je het schrijft. En in de tweede plaats in de gevoelswaarde, zal ik maar zeggen, die achter die woorden zit. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad, het is hetzelfde. En of er nou in de Bijbel staat dat God spreekt, of dat de Geest spreekt, of dat Christus spreekt, het maakt heus geen verschil. Het gaat om precies dezelfde dingen. Verder is het natuurlijk zo dat we in de voorgaande hoofdstukken van Johannes geconfronteerd worden met het feit dat de Heer Jezus vele malen zegt dat al wat hij spreekt niks anders is dan het woord of de woorden van de Vader. En dus moet het de waarheid zijn. Hij is degene die waarheid zou openbaren. U weet wel, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En ongeacht de hele brede betekenis ervan, het betekent toch in elk geval dat God zich geopenbaard heeft in de persoon, dat is hem dan. De persoon, namelijk de Heer Jezus Christus, die immers gestalte gaf aan het woord Gods, aan de waarheid Gods, en die ook sprak. En dus zegt hij hier, ik ben de weg en de waarheid. In vers 7. Meen ik in vers 6 van Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als daarna gesproken wordt over geest der waarheid die gezonden zal worden van de Vader, dan is dat toch ook niks anders dan de Zoon. En dat hij daar geest heet, is gewoon omdat hij niet zichtbaar bij ons aanwezig zou zijn. Maar als de onzienlijke zou hij niet alleen bij ons zijn, maar bovendien zelfs in ons wonen. En dat was niet de situatie in oudtestamentische tijd. Het was ook niet de situatie hier in Johannes 14. Daar was de Heer Jezus bij hen en hij had onder hen getabernakeld. Dat wil zeggen, een term uit Johannes 1 eigenlijk, maar een betrekkelijk tijdelijke aangelegenheid. Hij zou niet bij hen blijven. En toch zou hij bij hen en in hen blijven, maar in een andere hoedanigheid. En dat is wat hier wordt aangekondigd. Niet de trooster, maar de andere trooster. Niet de zichtbare Christus, maar de onzienlijke, die wij niet gezien hebben. Eigenaardig genoeg zei Petrus dat, en hij had hem wel gezien. Maar Petrus zei, degene die wij niet gezien hebben en nochtans lief hebben. Maar degene die wij, waarvan wij verwachten dat hij in de toekomst ook aan ons zal verschijnen. Zichtbaar, uiteraard. Maar de wereld kan deze geest der waarheid niet ontvangen, want zij ziet die geest niet, zij kent die geest niet, zij kent de waarheid zo zonder meer niet. Een van de belangrijkste kenmerken van onze bedeling in elk geval, dat de wereld de waarheid niet kent en voor zover de wereld de waarheid kende, is dat verleden tijd. Men is de waarheid en de wijsheid inderdaad kwijtgeraakt. Maar tot de discipelen zegt de Heer, maar gij kent hem. Nou, ik kan niet missen wat hier staat. Gij kent hem. Kennen zij de geest dan? Nou, een paar hoofdstukken eerder staat, want de Heilige Geest was nog niet. Hoe kennen ze hem dan? U weet wel, de Heer sprak over strook, alle gij dorstigen enzovoort. Ze komt, alle die dorst heeft, komt tot mij en drinken enzovoort. Want wie in mij gelooft, gelijkerwijs de geschrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En er staat er zo fijntjes bij. En dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden. Welke ontvangen zouden degene die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet. Waarom niet? Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, staat er. Waarna je dus meteen, als je goed leest, weet wat dat is, de geest. De Heilige Geest was nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Toen was de vraag, wat is dan die geest? De verheerlijkte Jezus dus. Moeilijker is het niet. En het blijkt ook hier in Johannes 14 nog steeds zo te kloppen, want de Heer zegt, de wereld kent die geest der waarheid niet, maar gij kent hem, want hij woont bij uw lieden. Verstaat het? Hij blijft bij uw lieden. Nou, wie is het dan? Die was degene die bij hen woonde. En hij zegt vervolgens, en zal in u zijn. Hij blijft bij uw lieden, tegenwoordige tijd, en hij zal in u zijn toekomende tijd. Zie. Dus onder die omstandigheden woonde hij bij hen. Op enige afstand, denk ik, maar niettemin bij hen. Maar in de toekomst zou hij niet alleen bij hen zijn, maar nog dichterbij, namelijk in hen. Er kan niemand anders zijn die geest der waarheid, die door de Vader gezonden wordt. Het kan niemand anders zijn dan de Heer Jezus Christus zelf. En in het volgende vers wordt onze conclusie dan ook bevestigd. Hè, want daar staat gewoon dat de Heer zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Daar zijn de vertalers kennelijk van geschrokken. Want ik weet het nooit, want ja, je kan het niet navragen meer hè, in verband met die Statenvertaling. Maar ik denk dat die mensen een beetje van geschrokken zijn. Zo van, hij zal toch niet bedoeld hebben dat hij meteen weer terug zou keren tot zijn discipelen. Dus men heeft het woordje weder ingevuld, zodat wij ogenblikkelijk denken aan wederkomst. Hè? Ik kom weder tot u. Zo van, de Heer zou wel heen gaan, maar in de toekomst zou hij wederkomen. En vermoedelijk heeft men daarbij zelfs gedacht aan de jongste dag, zoals dat zo fraai heet, enzovoorts. Maar daar gaat het niet over. De Heer zegt gewoon, ik kom tot u. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom en dus zal komen. Hè? Ik zal u geen wezen laten, maar tot u komen, is de gedachte. En niet in de zin van wederkomen, zeker niet in verband met wat wij dan gewoonlijk noemen zijn wederkomst of zijn toekomst. Maar dit is een uitspraak over wat wij gewoonlijk in ons jargon noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Waarna voor anderen weer de weg geopend is tot weer een ander misverstand. Er zijn er natuurlijk, dat weet u wel, die geloven niet in een wederkomst van Christus als zodanig. Die geloven alleen in een jongste dag en zo. Maar een wederkomst om zijn koninkrijk op te richten. En om op aarde ook bij de mensen te wonen, ook dat heet trouwens tabernakelen bij gelegenheid. Daar gelooft men niet in, want als je daarin gelooft ben je een giliast en het woord klinkt afschrikwekkend genoeg om je daar verder van te houden, hè? Toch? Dat is een scheldwoord hoor, giliast. Maar ja, dat betekent gewoon dat je gelooft in dat de Heer inderdaad minstens 1000 jaar, en feitelijk langer, op aarde zal regeren. Daar gelooft men dan niet in. En wat zegt men? En als wij dan zeggen, maar de Bijbel spreekt toch over de wederkomst van Christus, dat hij bij de mensen zal wonen, dan zegt men, ja, maar dat is al vervuld bij de uitstorting van de Heilige Geest. En dan wordt het verhaal dus omgedraaid. Want de Heer zei toch, ik kom tot u. Nou, wel, nu zegt men, het is duidelijk dat dit gaat over wat gebeurd is op de Pinksterdag in Handelingen 2. Dus die wederkomst heeft al lang plaats gehad. En inderdaad, dat is correct. Die wederkomst heeft plaats gehad, ja. Neemt niet weg dat de schrift spreekt over een andere wederkomst. Een lichamelijke wederkomst waarbij aller oog hem zal zien. En waar men hem zal zien in heerlijkheid. En waar men hem zal zien, niet zittend op de troon van God, maar waar men hem zal zien, zittend op de troon van David. En dat is dus op aarde, in deze oude schepping, over Israël en de volkeren, namelijk over heel de mensheid. En dat komt in de toekomst. Maar goed, waar het maar om gaat, is dat de Heer hier gewoon zegt wie die Heilige Geest is. Daar hoeft geen enkel misverstand over te bestaan. Hij zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En dat is ook inderdaad wat hij zou doen. In de eerste plaats is het natuurlijk heel gemakkelijk voor te stellen, en ik zou niet weten waarom we het moeilijker zouden maken. Wat er gebeurd is, is namelijk dat hij binnen 24 uur gestorven zou zijn. Was hij ter dood gebracht. En dan was hij dus gegaan, heen gegaan, heet zoiets. Maar binnen 3 dagen kwam hij weer tot hen terug. Aanvankelijk zelfs nogal zichtbaar. Dat wil zeggen, hij vertoonde zich bij gelegenheid aan hen. Maar dat was betrekkelijk incidenteel. Want dat hield inderdaad op. Maar hij kwam terug, namelijk op de dag van zijn opstanding. En ik zou niet weten waarom we dat ook niet zo zouden interpreteren als de Heer zegt, ik kom tot u. Wanneer kwam hij dan tot hen terug? Wanneer ging hij heen? Wel, toen hij stierf. Wanneer kwam hij tot hen terug? Op de derde dag, trouwens, op de derde dag komt men altijd terug in de Bijbel. Maar lees dat maar eens na bij andere gelegenheid. Het is nogal wat werk, hè? Op de derde dag komt men altijd terug. Of andersom, als men terugkomt is het op de derde dag, laat ik het dan maar zo zeggen. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Maar als u zegt, nou ik geloof niet dat het over de letterlijke opstanding van Christus hier gaat, dan zeg ik, nou het maakt niet uit, want we komen op dezelfde dag terecht. Want het was op dezelfde dag, de dag van de opstanding van Christus, waarop de Heer bij zijn discipelen verscheen, op dezezelfde plaats en in principe aan dezelfde discipelen, althans aan dezelfde categorie discipelen. Hij blies op hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Hij zei wel dat ze te Jeruzalem moesten blijven, maar niet om de Heilige Geest te ontvangen, hoor. Zo staat het er in ieder geval niet. Hij kwam bij zijn discipelen In de bekende opperzaal, voor zover wij weten. Dat is in hoofdstuk 20. En hij sprak het een en ander tot hen en zei... En dan staat er in vers 22 van Johannes 20... Als hij dit gezegd had, blies hij op hen... Want u weet, adem is hetzelfde als geest, hè? Althans, het is hetzelfde woord, hetzelfde begrip. Het is namelijk de uitdrukking van onzienlijke dingen aan de ene kant... en van leven aan de andere kant, want dat is wat het is, hè? Bovendien drukt het uit de kracht van het woord... want het gaat ook niet zonder adem. En dus staat er... Hij blies op hen, en daar heb je weer het juiste decor, namelijk in de opperzaal, voor zover ik weet, al staat het er niet bij, maar dat maakt het alleen maar sterker, want het betekent dat het inderdaad gaat over hemelse omstandigheden, verborgen omstandigheden, staat er niet bij, we weten dus niet waar ze waren, maar voor zover wij het weten, waren zij in diezelfde opperzaal die voor hen gereed gemaakt was. Weet u wel, die van Jozef en Arimathea, maar daar gaat het nou even niet over, hè. Maar in diezelfde opperzaal, uitdrukking van de hemelse dingen, daar kwam de Heer bij hen, hij blies op hen en droeg als het ware zo zijn geest, namelijk zijn adem, over... En zij ontvangt de Heilige Geest. En adem en geest is hetzelfde, maar wiens geest was het? Nou, dan gaat hij weer. Wiens adem was het? Die van de Heer Jezus Christus. Wiens geest was het dus? Ja, tenzij anders vermeld, hè? Is het dus zijn geest, en zo is het ook. Bovendien... Heb ik eens nagevraagd aan Maria, hoe heette de vader van de Heer Jezus? Heb ik nagevraagd aan Maria, hoe heette de vader van de Heer Jezus? De Heilige Geest. Ze kregen er kleur bij, denk ik altijd, maar laten we zitten. Maar inderdaad, de Heilige Geest. Wiens geest is dus de Heilige Geest? Gewoon die van Christus uiteraard. Het leven van Christus is immers uit de Heilige Geest afkomstig. Het is Heilige Geest, dat leven van Christus. En als hij dus op de discipelen blaast en zegt ontvang de Heilige Geest, zegt hij gewoon ontvangt mijn leven. Waarna de discussie, want dat is het natuurlijk, hè. En waarna de vraag zou kunnen zijn, maar ik vind hem niet zo gepast, maar de vraag zou kunnen zijn... Hoe laat of wanneer ontvingen de discipelen eigenlijk de Heilige Geest? Kijk, wij ontvangen Heilige Geest en worden wedergeboren op grond van de opstanding van Christus. Zodat je theoretisch nog kunt veronderstellen dat de discipelen die Heilige Geest ontvangen op het moment dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, 's morgens vroeg. Dan zegt u, nou, daar hebben ze dan in ieder geval niks van gemerkt. En dan zeg ik, nou, ik ken legio gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen, of die er niks van gemerkt hebben. Dan vraag je ze wel, heb jij Heilige Geest ontvangen? Dan zeggen ze, wij weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Die kent u toch, hè? Uit Handelingen 19, hè? Dat kan dus. Toch? Nou, dat is waar het over gaat. Maar het doet weinig ter zake, want het steekt niet op een paar uur. Het is in ieder geval zo dat op de dag van de opstanding van Christus... de Heer blaast op zijn discipelen, hij blaast hun zijn adem in het gezicht. Als ze niet gestopt zijn met ademen, hebben ze dus zijn adem weer geïnhaleerd. Hetgeen een schitterende uitdrukking is hoe men aan elkaars leven deel krijgt... hoe men deel krijgt bovendien aan elkaars woord, aan dat wat men spreekt... Want als we tegen elkaar praten, ademen we elkaar ook in het gezicht. En dat is ook de bedoeling, overigens. En soms stinkt het, ja. Ja. Nee, de woorden. Dat ademt soms ook, maar daar is makkelijker wat aan te doen. Maar laat maar zitten, hè. Maar zo, maar er komt wat mee dus, hè. Nee, in dit geval gaat het om een lieflijke reuk, vanzelfsprekend. Maar ik hoop dat die typologie u bijblijft en als u Chinees bent wezen eten, dat u nog eens aan deze woorden denkt. Over hoe het zit met het overdragen van leven. Maar dat is het. En dat gebeurde op die dag. Toch? En dat de discipelen of de gelovigen pas later de Heilige Geest zouden ontvangen hebben, dat lees ik in mijn Bijbel niet. Ik lees dan andere termen bij die gelegenheid. Andere beschrijving ook van de gebeurtenissen. Maar wat hier gebeurt is gewoon dat de Heer zegt ontvang de Heilige Geest en er gebeurde verder niks. Ze ontvingen die Heilige Geest en die Heilige Geest, dat leven van Christus in hen, zou zijn eigen tijd wel afwachten en de eigen gelegenheid afwachten om zich te manifesteren of juist om zich terug te trekken of te verbergen. Want hoe dan ook, het is ongetwijfeld zo dat Heilige Geest kracht is, zelfs kracht van omhoog, en ik heb zelfs begrepen stromen van kracht van omhoog. Maar goed, dat moeten ze dan zelf maar uitzoeken in Gorinchem en waar was het nog mee? Nou, doet er nou niet toe, hè. Maar dat is het in elk geval. Maar het neemt niet weg dat het wel degelijk gaat om de kracht van Christus, de uitnemende grootheid zijner kracht, die werkt in ons, die uit Efeze 1 dus nog een keer. Het is namelijk Christus zelf in ons. Het is zijn kracht, maar hij is het die in ons woont inderdaad. En dat berust niet op het wekenfeest of Pinksterfeest of hoe dat maar heten mag. Dat berust op de opstanding van Christus. Want daardoor zijn wij wedergeboren. Daardoor zijn wij kinderen Gods geworden, zegt Petrus. En dat is de man die het ons vertellen moet. Maar die schreef het in ieder geval in 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Niet door de uitstorting van de Heilige Geest of iets dergelijks. Zelfs dat staat er niet. Had ook gekund hoor. Maar dat staat gewoon door de opstanding van Christus. Want wij worden geacht met Christus opgestaan te zijn. Met Christus deel te hebben gekregen aan dat opstandingsleven van Christus. Om zo te zeggen. En dat berust inderdaad op zijn opstanding. En waar wij kinderen God zijn, hebben we het leven Gods ontvangen op dezelfde wijze, in principe althans op dezelfde wijze, als dat de Heer Jezus zelf ook dat leven Gods ontvangen heeft. En in laatste instantie, niet in eerste, maar in laatste instantie, ontving hij dat leven Gods bij zijn opstanding uit de dood. En dat leven heet Heilige Geest, want toen de Heer bad tot zijn hemelse Vader, toen hij stierf aan het kruis, toen bad hij, en dat zoekt u vergeefs in Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes of zelfs het hele Nieuwe Testament, maar toen bad hij en zei, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Het is trouwens de eerste keer dat de term Heilige Geest in de Bijbel voorkomt. Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En waar het om over gaat, en die psalm is duidelijk genoeg. De psalmist verwacht te zullen gaan sterven en bidt dus om leven. En dat is de Heer Jezus uiteraard, hè? Via de mond van David. Maar goed, daar zat Petrus ook het een en ander over te zeggen in Handelingen 2. Maar in ieder geval, de woorden van David worden gelegd in de mond van de Heer Jezus, die bad, neem uw Heilige Geest niet van mij. En zo is het ook gebeurd, want hoewel hij stierf, stond hij op uit de dood. Door deze kracht des Heilige Geestes, want daar komt het op neer. Zodat ook uit zo'n uitspraak uit Psalm 51 blijkt dat de Heilige Geest niks anders is dan de Geest Gods, namelijk de Geest van Christus. En uit de andere twee uitspraken in het Oude Testament, meer zijn er namelijk niet, blijkt het ook. Daar heet het zijn Heilige Geest, ik meen in Jesaja 63, of daar in de buurt. Zijn Heilige Geest, en dat is het. En als daarna, na deze drie schriftplaatsen, eigenlijk maar twee trouwens, maar na deze drie uitspraken over de Heilige Geest in het Oude Testament, meer zijn er niet, als daarna opnieuw de Heilige Geest genoemd wordt, is het inderdaad in verband met Maria, die zegt, hoe zal dit wezen, daar ik geen man beken? En er wordt gewoon gezegd, nou, de Heilige Geest zal over u komen. moet voldoende geweest zijn, want voor zover zij een Bijbel had en een concordantie, moet zij tot de conclusie gekomen zijn, binnen 5 minuten denk ik dan, dat de Heilige Geest niets anders is dan het leven, geestelijk leven, niets anders is dan het leven van de Messias. Zodat dat voldoende bevestiging is, de Heilige Geest zal over u komen, moet voldoende zijn, betekent dat uit haar de beloofde Messias geboren zal worden. En tot in onze dagen is de Heilige Geest niet anders dan de Geest van Christus. En zo wordt hij ook bij gelegenheid vele malen genoemd. Nou goed. Verder is het natuurlijk zo dat die geest inderdaad heet de geest der waarheid. Dat klopt precies, want wat de Heer Jezus deed in zijn dagen, leest u de evangelie maar na en vergeet u alle ballast alsjeblieft. Hè. Leest u de evangelie maar na en niet al te diepzinnig, je kunt gewoon oppervlakkig lezen. U zult tot ontdekking komen dat wat de Heer Jezus doet, is zijn traditioneel en orthodox ingestelde tijdgenoten voorhouden de schriften. Die zij blijkbaar niet kennen. En de Heer betwijfelt zelfs of ze die schriften ooit gelezen hebben. Lees het maar na. Hebt gij nooit gelezen dat? En wat is dan dit? Enzovoort. Hè? Want er staat geschreven, dat wisten ze blijkbaar niet. Er staat geschreven dat enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En wat de Heer Jezus deed was niet een eigenzinnige boodschap prediken. Of een nieuwe boodschap prediken, dat was namelijk ook helemaal niet zo. De tegenstanders, ongelovigen, beweren zelfs, ze schrijven er zulke dikke boeken over, in Duits oorspronkelijk meestal, maar dat doet er nou niet toe. Maar die schrijven zulke dikke boeken over dat Jezus inderdaad niet eens de oprichter kan zijn geweest van het christendom enzovoorts, want Jezus was Joods. En beriep zich op het Oude Testament enzovoorts. Dus ik kan nooit de oprichter geweest zijn van het christendom. Dan denk ik, ja, nou, het is ook een groot misverstand natuurlijk. Dat was Jezus ook niet, die het christendom oprichtte. Het was Christus, maar daar weten we dan weinig meer van, want die verdween meteen. Dus die is historisch niet na te trekken. Wat na te trekken is, is het werk van de apostelen. En in het bijzonder dan nog van de apostel Paulus. Vandaar dat men zegt, het was niet Jezus die het christendom oprichtte, maar het was eigenlijk, als het er helemaal over gaat, was Paulus. Dan denk ik, waren de gelovigen van vandaag maar zo ver. Ongelovigen zien dat soms, hè. Maar goed, laat me zitten. Begrijpt u me nou goed, ik beweer niet dat gemeentelijke waarheid hangt speciaal aan de apostel Paulus, zo is het niet, maar historisch is het wel dat hij de man was die de dingen openlijk bekendgemaakt heeft in vele geschriften die wij in de Bijbel nog eenmaal verzameld vinden. Maar wat ik probeer te zeggen is dat de Heer Jezus wel degelijk in zijn dagen verwees naar de oudtestamentische schriften in de eerste plaats, opdat men daarin zou geloven. Er staat ook, hij getuigde niet van zichzelf, hij getuigde van de schriften. Niettemin stelt men er vast dat hij van zichzelf getuigt, en zo was het dus ook. Maar dat is Johannes 5 waar het samen wordt gevat. Nee, op vele plaatsen staat het, maar in Johannes 5 wordt het samengevat. Hè. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En als je en gemeent in dezelfde eeuwig leven te hebben, maar zegt de Heer, dat kan alleen als je in mij gelooft en tot mij komt. Maar zolang je niet tot mij wil komen, heeft het geen enkele zin om de schriften te bestuderen of te onderzoeken. Maar niettemin, de Heer wijst naar de oudtestamentische geschriften, die immers door de Geest God zijn voortgebracht en die spreken over Christus, die dus de waarheid bekendmaken. En de Heer, die doet precies hetzelfde, de Heer Jezus zelf doet precies hetzelfde. Hij wijst de mens op de schriften waarin de waarheid Gods en de waarheid van de Geest inderdaad is vastgelegd. Maar de consequentie van het verhaal is dat hij dan dus spreekt over de zaligheid waaraan wij sindsdien en sinds de opstanding van Christus hebben deelgekregen. Het betekent ook dat hij spreekt over de werking van de Geest, de Heilige Geest, de andere trooster of hoe je maar heten mag. Want pas lot is het toch zo dat in het Oude Testament die Geest en de komst van die Geest wordt aangekondigd. Ik heb het in het verleden vaak geprobeerd. Dan vraag ik, waar vinden wij de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest? En dan krijg je als antwoord Johannes 14, 15 of Handelingen 1. Dat is allemaal goed, maar waarom nou niet Jesaja 12? Of Joël 2? Dat ligt veel meer voor de hand. Joël 2. Of Zacharia 12? Ligt ook zeer voor de hand. En als je typologie erin betrekt, dan kun je helemaal ver terug. Dan kun je gewoon naar Genesis 1, vers 3. God zei, daar zij licht. En dat het licht inderdaad geest is. Inderdaad een Bijbels gegeven. Maar goed, laten we ons daar maar niet mee bezighouden. Waar het maar om gaat, is dat als die geest beloofd wordt, dan wordt die geest genoemd als degene die niet iets nieuws zou vertellen, die niet iets nieuws onder de mensen zou brengen of zo. Maar het is die geest die inderdaad de waarheid zou bekendmaken, de volle waarheid, de volledige waarheid. En die volledige waarheid houdt in, met name dan in dat inderdaad weliswaar de Messias zijn koninkrijk zou oprichten, maar dat betekent dan nog niet noodzakelijk dat hij dat koninkrijk ook meteen of binnen afzienbare tijd zou openbaren. Want het blijkt dat het Gods bedoeling was dat dit koninkrijk van Christus inderdaad nog een poos, een jaartje of 2000, verborgen zou gehouden worden. Waarna onze vraag is, maar wat gebeurt er dan in die dagen? Hoe stel ik mij dat voor? En dan is het antwoord, dat vertel ik u niet, zei de Heer Jezus. Dat kunt gij nu bovendien nog niet dragen. Maar dat zal u bekendgemaakt worden door de geest der waarheid. En dat kan niet missen, want hoewel je op de opstandingsdag van Christus niet zo geweldig veel van merkt, wel iets, maar niet zo geweldig veel, is het toch zo dat 7 weken later, zal ik maar zeggen, op de Pinksterdag, die geest ineens zijn grote kracht manifesteert. En wat doen de discipelen? Als die geest in hem begint te werken, door hem begint te werken, wat doen ze dan? Spreken, natuurlijk. Zij verkondigen de grote daden, de grote werken, wat staat er? Grote daden, geloof ik, hè? Ze verkondigen de grote daden Gods. En nog wel in vreemde talen ook nog. Zodat het van meet af aan bekend was dat de zaligheid de heidenen gezonden zou worden. Want toen het evangelie voor het eerst openlijk gepredikt werd, na de opstanding van Christus, gebeurde dat inderdaad eerst en met grote nadruk in belachelijke lippen. In andere talen. Toch? Staat er uitdrukkelijk. De grote werken, niet eens de werken Gods, de grote werken Gods. En dat is precies de term ter aanduiding van het werk Gods in onze dagen. Nou goed, daar hebben we het een andere keer verder over. Eerst blijf ik zoveel mogelijk even bij dit schriftgedeelte. Waar het om gaat, is dat de Heer aankondigt de komst van die geest die precies zou doen wat de Heer Jezus ook deed, namelijk het woord Gods en de wil Gods aan de discipelen bekendmaken, maar de Heer Jezus in zijn zichtbare gedaante beperkte zich, die had daarbij een grens. Maar, zegt hij, er komt nog meer, ik zeg het je nu vast, er komt nog meer, maar wat nog meer komt en wat je nog moet weten, dat zal aan u bekendgemaakt worden door de geest der waarheid. Eerst zei hij, ik ben de waarheid, maar een deel van de waarheid zal bekendgemaakt worden, niet door de Heer Jezus zelf, maar inderdaad door de geest. En die geest is nogal actief geweest toen die een keer kwam, want deze woorden die we hier lezen zijn net zo goed door de geest voortgebracht. En al deze nieuwtestamentische bijbelboeken waarin wij ons verdiepen zijn voortgebracht door de geest en moet dus beschouwd worden als vervulling, althans een deel ervan, als vervulling van de belofte dat de geest de gelovigen in heel de waarheid zou leiden. En zoals de geest Gods inderdaad de oudtestamentische schriften heeft voortgebracht, zo heeft diezelfde geest, alleen heet hij dan bij gelegenheid de geest van Christus, uiteraard de nieuwtestamentische geschriften voortgebracht. En de discipelen hadden dus ook niet heel de waarheid, ze hadden de oudtestamentische schriften. Maar ze moesten bekendgemaakt worden met heel de waarheid, en dus werden nieuwtestamentische geschriften geproduceerd, gewoonlijk via de discipelen. In ieder geval via enige van de 12. En voort zelfs door anderen dan de twaalfen. Maar niettemin, het is gebeurd en de geest heeft dat geproduceerd. En ik moet u zeggen dat we deze dingen wel met grote nadruk tegenkomen op de Pinksterdag in Handelingen 2. Maar zoals ik al zei, we vinden er wel degelijk ook het een en ander van terug op de dag van de opstanding van Christus. Want daar vinden we twee, u weet wel, die twee, hè, die twee Emmausgangers. Die dan toch heel de waarheid niet kenden. Lang niet trouwens. Maar die heel de waarheid niet kenden. En de Heer verscheen aan hen, maar zij kenden hem niet. Dat is een schitterende uitbeelding van de werking van de geest. Hij was er wel, hij liep met hem mee, sprak met hem, maar ze kenden hem niet. Toch verborgen dus. Het grensgeval denk ik altijd, hè, maar niettemin. Het is een beeld van de werking van de geest. Maar de Heer opende hun de schriften. Toch? Dat zou staan, hij opende de schriften. Of hij een Bijbel bij zich gehad heeft, waag ik te betwijfelen. Maar hij opende hun de schriften. Hij legde hen het een en ander uit en sprak inderdaad betrekkelijk openlijk over de dingen die inmiddels gebeurd waren. De dingen die hij voorheen nauwelijks vertelde of zelfs bedekte. Diezelfde dag. En de aardigheid is dat daarin geïllustreerd wordt een heleboel, maar daar hebben we het een andere keer wel willen over, maar dat in die geschiedenis geïllustreerd wordt het werk van de geest, het werk Gods in onze dagen. Wat hij namelijk in onze dagen doet, is fundamenteel ons bekendmaken met de waarheid. Nee, natuurlijk om praktische redenen, het is niet alleen maar theoretisch, maar de bedoeling is natuurlijk dat we daar vervolgens uit zouden leven en in de waarheid zouden staan enzovoort, door de waarheid zouden bevrijd worden, al die dingen meer. Maar fundamenteel begint het met, hij maakt ons de waarheid bekend en het aardige is, dat als we die dingen in de Bijbel nazoeken, dan blijkt het zo te zijn dat wij de waarheid kennen. Via, of leren kennen, via de schriften, gewoon zwart op wit. Daar valt niks aan af te dingen. Maar het neemt niet weg dat langs de andere kant ook gezegd wordt dat die schriften voor ons geopend worden, hetzij door Christus, zoals in de geschiedenis van Emmausgangers, of zoals gezegd in 2 Korinthe 3 in elk geval, waar staat dat Christus de bedekking zou wegnemen die over de schriften ligt. Wanneer we tenminste tot hem komen in geloof. Maar het is dus zo, we hebben de schriften, maar aan de andere kant is het zo dat Christus de bedekking van die schriften wegneemt. Of anders gezegd, het is de geest die dat doet, want het is toch dezelfde. En het blijkt dan zo te zijn dat als wij alleen één Bijbel hebben en niet de Heilige Geest. Het lijkt wel een Pinkstersamenkomst, hè? Als ik het zo zeg. Maar ik bedoel het niet zo mystiek, ik bedoel het gewoon heel concreet. Als wij wel een Bijbel hebben, maar we zijn niet wedergeboren, dan kunnen we met die Bijbel in de praktijk nauwelijks iets. Toch? Nauwelijks iets. Dus, nee, goed, dan kun je uit die Bijbel het evangelie leren, dat je moet geloven in de Heer Jezus Christus, maar geef je de verzekering, als je nog nooit een Bijbel open hebt gehad en nooit heeft iemand je er wat van verteld, en je doet hem dan open, dan vind je dat zomaar niet hoor. Want als u het mij vraagt, blijkt het toch de bedoeling te zijn, fundamenteel, in de eerste plaats, blijkt de bedoeling te zijn dat het evangelie gepredikt wordt en dat men via het gehoor in contact gebracht zal worden, ook met het geschreven woord. Waar staat het dan in je Bijbel? Je zal er maar niks van weten. In de Bijbel zoeken. Stel nou dat je het al weet. Zoek in de Bijbel waar staat het dat je moet geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Daar ben je een mooi poosje bezig. En als je niet eens weet wat je zoeken moet, dan wordt het helemaal moeilijk. Dat valt dus erg tegen hoor. Maar waar het om gaat, is dat het niet zozeer gaat om de schriften als zodanig. De schriften, de Bijbel als zodanig, heeft als functie dat woord van God vast te leggen voor ons, opdat het ten allen tijde voor ons beschikbaar zou zijn. Niettemin is het niet Gods wil dat het woord Gods ten allen tijde en in volle omvang beschikbaar is voor ieder mens. Dat is namelijk niet de bedoeling. Toch? De bedoeling is dat het woord beschikbaar is voor ieder die de waarheid zoekt, in het algemeen, maar in het bijzonder, dat deze woorden des levens beschikbaar zijn voor degene die in hem gelooft. En daarom is er een veiligheid ingebouwd. Zo heet dat, ja. Ja, er is een veiligheid, een sleutel, nee, in de Bijbel heet het een sleutel, gewoon. Een sleutel. U weet al wat de sleutel is der wijsheid. Het is hetzelfde als de steen der wijsheid trouwens, maar wat is de sleutel der wijsheid? Christus. Hij heeft de sleutel, of hij is de sleutel. Hij is degene die de schriften opent. En als we zeggen, nou, maar het gaat toch niet om de zinnelijke, dan zeg ik, nou, dan is het de geest die de schriften voor ons opent. En dat doet hij tot vandaag, nog steeds. Er zijn twee dingen die wij nodig hebben om inderdaad Gods wil te leren verstaan en Gods werk te leren verstaan. Het ene is de concrete geschreven Bijbel, zal ik maar zeggen. En het andere is de geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En dus ook zelfs in heel de schrift. En daarom heet hij de geest der waarheid. Ik vind het altijd prachtig als je nou de Johannesbrief hebt bijvoorbeeld, de eerste Johannesbrief, dan kom je dat soort zaken kom je er uitgebreid tegen. Daar schrijft de apostel zulke vreemde dingen als: ik heb u geschreven niet omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij de waarheid weet. Nou, dan heb je lagere school gehad, zal ik maar zeggen, of HBS. Dat is hoger, heb ik begrepen. Maar goed, hè? En wat doe je dan met zo'n uitdrukking? Ik heb u geschreven, niet omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. Dan is toch de vraag, nou, als ze dan al de waarheid weten, waarom schrijft de apostel hen dan een brief? En de apostel zegt, nou, juist omdat ze de waarheid weten, schrijf ik hen een brief. Dat is toch onmoeilijk, of niet? En toch is het niet zo moeilijk, het blijkt uit het verband daar ook wel. Waar het om gaat is dat zij de waarheid weten in de zin van zij hebben de waarheid, zij beschikken daarover, zij hebben het woord van God, ze worden geacht dat te kennen, maar het neemt niet weg dat er langs de andere zijde, dat langs de andere zijde noodzakelijk is om daarin geleid te worden. En dat is precies wat gebeurt. Altijd zijn er twee dingen die bij elkaar moeten komen. Aan de ene kant het geschreven woord van God als zodanig. Aan de andere kant de geest die in ons woont. En als het een van beide ontbreekt, dan is er een probleem. Nou, zo gaat het. En dat is wat de Heer tot zijn discipelen zegt. Hij heeft hen geoefend in dat ze slechts zouden vertrouwen op hetgeen geschreven is. Maar de juiste uitleg of toepassing daarvan, van hetgeen geschreven is, kenden zij nog niet, althans niet volledig. En dus zegt de Heer, ik ga nou wel weg, maar de rest van het werk wat ik aan jullie gedaan heb, zal voortgezet worden door de andere trooster. Dan is het anders, want het is een andere trooster, en toch is het hetzelfde, want het is dezelfde trooster. En er is er maar één, toch. En dat is wat hier gezegd wordt. Daarom zegt de Heer ook, vers 25, deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Dat was dus kennelijk toch noodzakelijk dat hij tot hen sprak. Maar de trooster, dat wil zeggen die andere, staat er dus achter, maar de trooster, namelijk de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, waarom nou niet onder mijn naam? Want in wordt heel vaak vertaald met onder, hoor. Het is toch hetzelfde. Maar goed. Maar de geest die de Vader zenden zal, in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, let op die termen, die zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En aangezien alle nieuwtestamentische boeken zijn voortgebracht door de geest, wordt ons dus in alle nieuwtestamentische bijbelboeken minstens ons indachtig gemaakt wat de Heer Jezus gezegd heeft. En dat geldt niet alleen voor Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, want daar is het tamelijk vanzelfsprekend, maar dat geldt net zo goed voor Handelingen, Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze en zeker ook voor Jacobus, Petrus, Johannes, Judas en Openbaring. De bedoeling van al die nieuwtestamentische schriften is niks anders dan onze gedachten te bepalen. Aan de ene kant bij de oudtestamentische schriften, maar dat is weer zo omdat ze ons bepalen bij de Heer Jezus en zijn bediening en zijn prediking. En wat de Heer Jezus deed was zijn tijdgenoten wijzen op die oudtestamentische schriften. En als de geest ons vervolgens indachtig maakt de woorden die de Heer gesproken heeft, dan komen wij dus ook terecht bij oudtestamentische schriften. Met andere woorden, al die nieuwtestamentische bijbelboeken hebben uiteindelijk geen ander doel dan ons bekend te maken met de volle betekenis en toepassing van het Oude Testament. Dat wil zeggen, de oudtestamentische schriften, uiteraard, hè? Dat is waar het om gaat. En dat staat hier ook. Die zal u alles leren, die zal u namelijk indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Nou, en dat is ook wat herhaald wordt een paar hoofdstukken verder. Even wat uitspraken naast elkaar leggen nog. Daar staat in vers, in hoofdstuk 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader. Ja, wie zendt hem nou? Leuk, hè? Dat vind ik zo prachtig, hè? Dat zet alle wiskundigen op het verkeerde been. Dat vind ik zo mooi, want het is mij ook overkomen. Hè? En daarom heb ik er altijd zo'n schik van. Alsnog. Wie zond hem nou? Het maakt geen verschil namelijk. Eerst vraagt de zoon of de vader hem zenden zal. En hier zegt de zoon dat hij hem zenden zal. Van de vader. Het is toch één namelijk. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de vader. Namelijk de geest der waarheid die van de vader uitgaat. Wat gaat er altijd van de vader uit trouwens? Per definitie en tenzij anders vermeld, de zoon uiteraard. En dat is het ook, hè? Alleen hij heet die geest. Maar goed, de geest der waarheid die van de vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Dat is hetzelfde als die zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Die zal van mij getuigen. En daar waar wij de geest hebben ontvangen, blijkt dat in de eerste plaats, nou even heel concreet en dicht in de buurt, hè. Als wij de geest hebben ontvangen, waaruit blijkt dat dan? Als dat blijkt, waar blijkt dat uit? Dat wij van hem getuigen. Want dat is wat de geest zou doen, toch? Staat hier. En wat zei de Heer tot zijn discipelen? Gij zult kracht ontvangen uit de hoogte en gij zult mijn getuigen zijn. Als je het goed over nadenkt, dat is Handelingen 1. Als je er goed over nadenkt, is dat gewoon twee keer hetzelfde. Kom er nog wel op terug, hopelijk, vanmiddag, op die uitspraak. Maar dat is het, hè. Men ontvangt de Heilige Geest en dus spreekt men van Christus. Dat is wat de Heilige Geest zo zonder meer doet, want het is de Geest van Christus. Wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal, wel die zal van mij getuigen. En dan vers 27, en gij zult ook getuigen, waaruit men weer volgt dat ze dus die geest ontvangen zouden. En wat de geest zou doen, zal de geest doen door deze discipelen. En Petrus schreef zijn brieven, en Johannes schreef zijn brieven, en dit evangelie van Johannes zal ik maar zeggen, en niet te vergeten, boek Openbaring, enzovoort. Zo is dat gegaan. En ze zijn uitgegaan en zijn getuigen geweest. Nou, daarna in hoofdstuk 16 staat er nog het een en ander over. Waar de Heer zegt in vers 7. Doch ik zeg u in de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Zodat de Heer en de Geest, de andere trooster, inderdaad rechtstreeks met elkaar verbonden zijn. De gedachte is namelijk dat Christus als zodanig zal zitten op de troon in de hemel, uitermate verhoogd. En op grond van zijn verhoogde positie, waarin hij de overheden en machten en tronen heerschappijen, kortom, de machten de duisternis heeft overwonnen, vanuit deze verhoogde positie van de overwinnaar maakt hij van zijn overwinning en van zijn macht dus gebruik om te wonen in diegenen die van nature onderworpen waren aan de vijand. Maar waar de vijand overwonnen is en waar Christus uitermate verhoogd is, heeft hij de macht en het recht om inderdaad in de mens te wonen, te werken. En dat laatste zeg ik erbij, want van nature is het zo dat er heel iemand anders in ons werkt. Of hier in ons woont, bij gelegenheid ook geloof ik, maar werkt in ieder geval wel. Maar nou hebben we het over de tegenstander ineens. Maar dat is waar het om gaat. En daarom is u nut dat ik wegga. Nou, ga ik verder niet op in. En dan staat er in vers 8, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel. Dat staat in het handboek altijd, hè. Wat doet de Heilige Geest? Hij overtuigt van zonde. Dat doet hij zijn werk zeker niet goed, denk ik. Dan heb ik vroeger altijd gedacht, hoor. Maar dat dorst ik ook nooit te zeggen. Want ik heb mensen genoeg die lang niet overtuigd zijn van zonde. Bovendien, de meerderheid van de christenen die ik kende, die was van mening dat je van zonde overtuigd moest worden door de wet. En ik wist wel dat dat het tegenovergestelde was, ongeveer, van de Heilige Geest. Dus je zit dan toch met een probleem. Niet dan? Ja. Maar toch staat er, de Geest zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Waarna nog steeds de vraag is, van welke zonde dan? Want dat is dan de goede vraag. Van welke zonde dan? Ongeloof. Dus heel gemakkelijk, daar waardoor de Geest, het woord Gods, namelijk de waarheid, bekendgemaakt wordt, is de mens gedwongen of wordt de mens gedwongen om of tot geloof te komen of tot ongeloof. En overtuigd ongelovigen zijn degene die inderdaad weerstand bieden aan de werking van deze geest. Dat wil zeggen het resultaat van de werking van de geest, het resultaat van de openbaring of prediking van het woord van God, is dikwijls ongeloof. En een bewuste. Want daar waar de geest zijn werk doet, is het onmogelijk om neutraal te blijven. Dan is het voor of tegen. En waar de geest werkt, moet men een keus maken voor of tegen de Heere Jezus. Dat is waar het om gaat. En dus inderdaad, in heel de wereld wordt op die manier gedwongen dat ongeloof te bevestigen, maar dat is bijna hetzelfde als overtuigen. Want die woorden worden zelfs door elkaar vertaald, heb ik bij gelegenheid eens gemerkt. Maar de Heilige Geest overtuigt van zonde, die van ongeloof namelijk, en van gerechtigheid. Want waar het om gaat is inderdaad dat Christus inderdaad gegaan is volgens vers 10 naar zijn vader. Het recht is inderdaad dat Christus als de zoon, de getrouwe dienstknecht, de getrouwe kind moet ik misschien zeggen bij gelegenheid, inderdaad uitermate verhoogd is en gezet is op de allerhoogste troon en door de vader tot zoon is aangesteld geworden. En vanuit die positie zal het werk Gods en het werk van de geest ook voltooid worden. En in de toekomst zal dat betekenen dat inderdaad deze verhoogde zoon inderdaad zich zal openbaren aan heel de wereld. Maar goed, ik wil er eigenlijk niet dieper op ingaan. Nog even vers 11 dan, voor de gelegenheid. En van oordeel, de Heilige Geest overtuigt van oordeel. Hoezo oordeel? Wel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. En wij zijn daarvan overtuigd in elk geval, van dat oordeel. Want waar de wereld leeft onder de macht der duisternis, of in de duisternis, onder de macht der duisternis, daar zijn wij aan die duisternis onttrokken. U weet wel, dan neem je een ukulele, want zo heet zo'n ding ongeveer. En dan zing je... Oh, dat is al zo lang geleden, mensen. Juist, ik wandel in het licht. Hoe oud ben je, Henk? Maar goed, net vanachter. Gefeliciteerd dan. Dat je er nog zo jong uitziet. Maar inderdaad, ik wandel in het licht met Jezus. Maar waar de wereld in duisternis is en waar wij in het licht zijn, is de tegenstander overwonnen. Nou, maar goed, nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar het is ook bijna tijd, dus ik ben precies op tijd bij vers 12 aangekomen hier. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Nou ja, eerst een haaltje eten, denk ik dan, hè. Maar goed, doch gij kunt die nu niet dragen, dat wil zeggen, daar was geen... plaats voor wat de Heer hen zou vertellen. Dat kon nog niet. Dat konden ze nog niet verwerken. Er was geen ruimte voor enzovoorts. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Maar hij zou heen gaan. Wie moet het ze dan zeggen? Het antwoord is... de andere troosten. Want hij zou heen gaan. Hij zou de Vader bidden. Opdat hij het werk inderdaad zou voortzetten. Maar in de praktijk en concreet. De Heer zelf zou dat werk voortzetten. Maar na zijn opstanding... En dat staat er ook, hè? Vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, vanzelfsprekend, want die komt dan het een en ander aan waarheid zeggen, hij zal u in al, namelijk heel, de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Mijn vader zei altijd, als je ergens terechtkomt waar ze veel spreken over de Heilige Geest, dan komt wel eens wezen dat hij er dus niet is. Want kenmerk voor de aanwezigheid van de Heilige Geest is dat niet gesproken wordt over de Heilige Geest, maar over Christus. Staat hier. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, waaruit? Uit de schriften, uit het Oude Testament, zeker wel. Zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen, die zal mij verheerlijken. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de geest inderdaad tegenwoordige, gemeentelijke en letterlijk christelijke waarheid zal bekendmaken, maar vanuit en op grond van het Oude Testament, vanuit de oud-testamentische geschriften. Dat zou hij doen. Staat hier uitdrukkelijk en het valt niet te ontkennen, want iedereen weet dat zonder de oud-testamentische geschriften de nieuw-testamentische volkomen onbegrijpelijk zijn. Want alle nieuw-testamentische geschriften zijn gebaseerd op het oude. Begin je in het eerste vers. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Wat moet je daar nou mee? Als je niet weet wie Abraham is en David is. Er komt er een geslachtsregister, zal ik maar zeggen. Wat moet je daar nou mee? Betekent allemaal niks als je het Oude Testament niet hebt. En dat geldt nog veel meer waar gesproken wordt over de tegenwoordige positie van Christus. Want die is wel degelijk gebaseerd op die oud-testamentische uitspraken daaromtrent. En dat is wat bekendgemaakt zal worden. Die geest die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat betekent aan de ene kant dat die Heilige Geest zal bekendmaken dingen die in het Oude Testament geschreven waren over Christus. En aan de andere kant betekent het dat die Heilige Geest dingen zou bekendmaken die door de Heer Jezus zelf al gesproken waren, maar in zodanige wijze dat men ze niet begreep. Maar, zei de Heer, hij zal u indachtig maken wat ik u gesproken heb. Enzovoorts. En dat is waar het inderdaad om gaat. Waarna ik nog even aansluit bij vers 25. Waar de Heer zegt, deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Van hoofdstuk 16. Hè. Deze dingen heb ik bij gelijkenissen tot u gesproken. Maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal. Maar u vrij uit van de Vader zal verkondigen. Maar de eerste keer dat ik lees over dat er vrij uit wat verkondigd wordt in de Bijbel. Althans in het Nieuwe Testament is. Nou, wanneer was dat? Handelingen 2 op de Pinksterdag. Toen de geest actief werd en zich manifesteerde in het bijzonder via de apostel Petrus. En Petrus zei, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Maar wie sprak er? De Heilige Geest, dat staat erbij, dus dat moet zo geweest zijn. En het gebeurde inderdaad vrijuit. Maar hier staat dat de Heer zelf vrijuit van de Vader zou verkondigen. En dat is geen tegenstrijdigheid, het gaat om precies hetzelfde. Wat er gebeurde sinds de opstanding van Christus, is dat Christus zelf woonde in de gelovigen, opdat hij hen leiden zou, opdat hij hen zou leiden in heel de waarheid, in de schriften, en opdat hij hen leiden zou, als de goede herder en overste leidsman en verleider des geloofs, en als de hoge priester, weet je wel, opdat hij hen als hun hoofd leiden zou naar onze aanstelling tot zonen, want dat is wat hij doet. Daar brengt hij ons. Naar die hemelse bestemming en roeping die voor ons is weggelegd. En dat is het werk van Christus in onze dagen. Volstrekt hetzelfde dus als het werk van de geest, waardoor wij de waarheid zouden verstaan, waardoor de waarheid ons vrij zou maken en waardoor wij in die vrijheid die wij ontvangen hebben, in die vrijheid inderdaad, de levende God zouden dienen. Goed, daarover hebben we het weer vanmiddag, want het is weer tijd voor de pauze.